Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste vers. Lofzang van Zacharias, vers 1. Lof, zij de God van Israël, den Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het eerste van de lofzang van Zacharias. We openen de schriften in het Nieuwe Testament en lezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 30. 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 30. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 30, zingen Psalm 25, vers 10 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het de kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan, en de verstand de verstandigen zal ik er niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het grote behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtige en niet vele edele. Maar het dwaze de wereld heeft God uitverkoren, dat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de sterke zou beschamen. En het onedele der wereld, het veracht heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, dat hij hetgeen iets is, er niet zou maken. Dat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in de Heidelbergse Catechismus, die ook verwijst naar het gedeelte dat wij samen hebben gelezen uit 1 Korinthe 1. Zondag 6 is aan de beurt van behandeling, de vragen 16 tot en met 19. Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Er wordt gevraagd in vraag 16, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij, uit kracht van zijn godheid, de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en onze gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig, rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten heeft laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige God, genadig en barmhartig Heere, opnieuw stelt u ons in de gelegenheid om uw woord te horen, het zij hier in de kerk, of het zij thuis, of op de plaats waar wij verblijven. En uw grote naam zij gedankt daarvoor, Heere, dat u dat evangelie net ook deze middag nog weer laat uitwerpen. En dat zoals we vanochtend gehoord hebben, daar tweeërlei mensen in zijn, goeden en kwaden, kwaden van nature, door u goed gemaakten, maar dat u ze beiden nog in dat net laat zitten. En dat woord dat u laat prediken, dat komt tot een ieder van ons, want u hebt het bevolen aan uw apostelen dat ze alle creaturen moesten verkondigen. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En als het nu deze middag over hem mag gaan, heel in het bijzonder vanuit onze belijdenis, als daar nu eindelijk het antwoord klinkt op de vragen die gesteld worden, op zoek naar een middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te kunnen komen, dan wordt zijn naam genoemd. Onze Heere Jezus Christus. En Heere, nu weet u wie daarop wacht. op dat woord, op die naam van uwentwege gesproken. Want we kunnen het met ons verstand allemaal wel weten. We kunnen zelfs deze vragen en antwoorden wel eens uit het hoofd hebben geleerd, maar het toch niet weten. Omdat er in ons hart geen behoefte is aan een middelaar Gods en der mensen. Omdat we nog zo blind zijn voor de dingen van de eeuwigheid. Omdat we nog zo opgaan in de dingen van de tijd. En ons zo laten meevoeren door de wijsheid der wereld. En dat we u niet zoeken, omdat we onszelf niet kennen. En dan zegt u, Heere, dat we dwaas zijn. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En ook al zijn we belijders van de waarheid, en ook al zijn we opgevoed bij de waarheid, en ook al zijn we gedoopt in de waarheid, maar we kunnen er toch nog vreemdeling van zijn en het niet weten. En al helemaal niet kunnen spreken over onze Heere Jezus Christus. Maar Heere, wilt u geven dat de prediking, dat het onderwijs vanuit de belijdenis ons mag brengen tot die genade die wij nodig hebben. Dat Hij nu geschonken is. Dat Hij geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Die deugden, die eigenschappen die zo helemaal corresponderen met onze ondeugden. Onze dwaasheid. Onze ongerechtigheid. Onze verdorvenheid. Onze slavernij van de boze en van de zonde. Heere, open Gij onze harten en ogen voor die werkelijkheid. Opdat dat de vraag van ons hart mag zijn. Mijn zielen, doorziet Gij uw lot? Hoe zult Gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zegent u zo, Heere, het onderwijs vanuit onze belijdenis? Wilt u de prediker met bevoegdheid, met kracht en macht versieren, dat hij in betoning van geest en kracht mag spreken, in bewogenheid met de hoorders, met name met diegenen die nog zo vreemdeling zijn van deze dingen, die toch reizen naar het grote oordeel, naar de grote schifting waarin de goeden van de kwaden zullen worden gescheiden, waarin uw volk zal mogen blinken als de zon, als een bruid versierd zonder vlek en zonder rimpel, om eeuwig met u te leven, maar waarin de kwaden zullen worden geworpen in het vuur, daar waar de wening is en de knersing der tanden. Die dingen, Heere, die ons doen huiveren, maar die Gij toch in alle bewogenheid en eerlijkheid in onze ziel wilt leggen. Heere, dring door tot in het binnenste van ons hart. Ook de prediker kan het niet verder brengen dan dat oor, en zelfs dat lukt soms niet eens. Zeker in deze ellendige coronatijd, waarin zoveel gezinnen, ouderen en jongeren thuis moeten blijven, waarin mensen soms in slaap vallen op de bank, onderuit gelegen, terwijl ze luisteren, proberen te luisteren naar de prediking. Kinderen die zich moeilijker kunnen concentreren. Maar Heere, wilt u dan toch ingrijpen? En waar wij ook zijn, of het hier in de kerk is of thuis, door uw geest dat woord macht verlenen, zodat het inderdaad een kracht Gods tot zaligheid zal zijn. Heere, wij bidden u dan ook in het bijzonder voor hen die thuis zitten. Soms ook in quarantaine moeten verblijven. Die een periode niet naar buiten kunnen. Die niet naar hun werk kunnen, niet naar school kunnen. Die ziek geworden zijn van dit virus. Heere, wilt u geven dat te midden van alles wat dan stil ligt, dat we toch de genade en de zegen bij u mogen zoeken. En wilt u aan de overheden toch wijsheid geven om te handelen zoals dat goed is, ook voor het land en voor het volk. En laat dan toch ook dat woord eens open mogen gaan. Want u zegt het, ze hebben mijn woord verworpen. Wat wijsheid zouden ze hebben? De mens in zijn waanwijsheid meent dat hij de dood kan ontvluchten. Dat hij alles maken kan. Dat hij alles regelen kan. Dat hij van alles kan uitvinden waardoor ziekten worden teruggedrongen. Maar u blaast daarin. En u hebt het al zoveel laten zien, heren, dat de mens ondanks alle medische wijsheid nog altijd een sterfelijk, een broos mens is. En dat de wereld en dat wij allen daar toch eens wat meer bij zouden leven. Dat het leven eindig is en niet maakbaar. En we bidden u, heren, geef dat we toch spoedig ook als kerk, als gemeenten weer in zijn geheel mogen samenkomen. En dat we wijsheid mogen ontvangen om ook deze pandemie een plek te geven in ons bestaan. Heren, wilt u dan door uw genade en door uw geest in onze harten werken. In die van de overheden. En in al degenen die over ons gesteld zijn en die verantwoordelijkheden dragen. We dragen ook andere zieken aan u op, heren, ook in onze gemeente. Ook die niet bij name genoemd willen worden, maar die toch heel ernstig ziek kunnen zijn. Gedenkt u ze. Ook als de krachten minder worden, als de ziekte doorzet, ontfermt u zich over hen naar uw genade en geeft dat er uitzicht mag zijn op de genezing, op de verlossing die gij bereid hebt voor degenen die u lief hebben. Wij bidden u, heren, voor al het werk dat in uw koninkrijk geschieden mag, in de kerken, op de zendingsvelden, de evangelisatieposten, in het onderwijs, ook aan die opleidingsplaatsen waar mannen tot dienaar des woords worden opgeleid. De velden zijn wit om de oogsten, maar de arbeiders zijn zo weinigen. Maar wilt u dan, heren, daarin ook laten blijken dat u voor de oogst zult zorg dragen en dat u nog steeds mensen zult uitstoten in de arbeid van uw wijngaard. We bidden u ook, heren, voor het evangelie verkondigen onder Israël. Wilt u dat oude bondsvolk toch gedenken en geven dat ook zij mogen komen tot de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En wil diegenen die om de belijdenis van die naam vervolgd worden, die in alles tegengewerkt worden, die soms in gevangenissen geworpen worden of erger, ontfermt u zich, heren, over die strijdende en lijdende kerk. Heren, wij bidden u voor heel deze wereld. Die wereld die in nood is. De schepping die zucht als een barensnood. Maar waar niet verstaan wordt waarom dat die schepping zucht. En waarom dat al die kwalen en al die noden over de wereld heen gaan. Heren, wilt u geven dat door uw kerk dat licht mag worden verspreid. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat er een getuigenis mag uitgaan van zij die uw genade mogen kennen. Maar dat is toch hun roeping. Niet om dat woord voor zichzelf te houden. Maar om heel in die heel kleine kring van familie en bekenden, van collega's, van mensen in de omgeving, van uw naam te getuigen. Wilt u daartoe uw geest zenden, heren? Want u hebt het gezegd. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Zo wankelend ten doding, zo gij u onthoudt. Laat dat een brandend vuur worden, heren, in ons binnenste. Wilt u daartoe ook de evangelisatiecommissie van onze gemeente gedenken? Nu er ook weer nieuwe activiteiten gepland worden. Nu de commissie is uitgebreid. Heren, wilt u daar uw zegen aan verlenen en geven dat ook hier in Barendrecht of waar dat ook dat evangeliezaad wordt gestrooid, dat het vruchten van bekeringen van geloof mag voortbrengen. En wilt u hen die in de commissie zitten niet alleen tot een postbode maken die een folder uitreiken en verder niet, maar geef hen ook de genade, de vrijmoedigheid, de gelegenheid om ook een goed woord van u te spreken. Kon het zijn vanuit de beleving van het eigen hart. Hoe goed dat u bent voor slechte mensen. En dat u al zo lief de wereld hebt gehad, dat gij uw enige geborene hebt gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Heren, wees zo met ons in het spreken en in het luisteren. Opnieuw bidden wij u of dat u ons wilt bewaren van de boze. En niet ons in wil verzoeking wil leiden. Maar geven dat wij in onze gedachten en onze harten gevangen genomen worden onder uw woord. Dat dat woord zijn loop mag hebben. Tot bekering, tot bemoediging, tot versterking. Nadat u weet dat we nodig hebben. En hoort u ons in de vergeving van al onze zonden. En uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 107, vers 16. 107, vers 16. Laat zulken eer bewijzen. Als Heeren gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En dankbaar bij het gemeen, in het algemeen. God hun verlosser noemen. En bij 's lands overheen zijn naam en deugden roemen. Dat is het 16e van Psalm 107. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 111, het 5e vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Dat is het 5e vers van Psalm 111, wat we straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, Wij zijn vorige week in de behandeling van de Heidelbergse Catechismus begonnen aan het tweede stuk of het tweede deel. Als het gaat om die drie stukken die gekend moeten worden. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid. En die ellende die werd behandeld in die eerste drie zondagen. Zondag 2, 3 en 4. En met zondag 5 zijn we dus begonnen aan het stuk, het onderdeel van de verlossing. Maar als dat er niet boven zou staan in onze catechismus van des mensen verlossing, dan zouden we eigenlijk niet eens zien kunnen dat we in dat onderdeel, in dat stuk van de verlossing terecht zijn gekomen. Want in zondag 5, daar gaat de catechismus door met het spreken over straf. Dat wij straf verdiend hebben. En wordt er doorgegaan op datgene wat er al in zondag 2, 3 en 4 allereerst is gezegd. Het gaat nog helemaal niet over verlossing. Er wordt gesproken over die straf die wij verdiend hebben. En dan gaat de vraagsteller op zoek. Op zoek naar mogelijkheden om die welverdiende straf te kunnen ontgaan. Om genade te kunnen vinden. Hij houdt zijn hand op. En ik zei vorige week, dat is al een genade als een mens dat mag doen. Als die dan uiteindelijk dan maar toegeeft. Er is bij mij geen mogelijkheid meer. Als hij zijn handen gaat ophouden. Gaat zoeken naar een middel. Maar in eerste instantie kijkt deze vraagsteller alleen maar om zich heen. Hij kijkt naar mensen om zich heen. Kan er een mens gevonden worden die dat middel kan zijn voor mij? Het antwoord is negatief. Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in eeuwigheid nog eeuwigheid voldoen. Hij gaat kijken naar dieren. Zijn er misschien andere plaatsvervangende middelen? Ook het bloed van stieren en bokken kan geen mens verlossing geven. Ons kort begrip heeft het dan ook over de engelen. Ook de engelen kunnen dat niet. Die zondeloze heilige schepselen die niet gezondigd hebben. En zo is deze vraagsteller maar aan het zoeken. Is er enig middel? En uiteindelijk dan komt de catechismus uit bij het middel. De middelaar, de enige die door God is goedgekeurd. En er worden de eigenschappen, de deugden van deze middelaar aangewezen. Hij moet mens zijn, waarachtig mens, maar ook rechtvaardig mens. En tegelijkertijd ook waarachtig God. En in deze zondag wordt dan uiteindelijk de naam genoemd van die middelaar. Wie is deze middelaar? Nou, wij weten natuurlijk wat er komen gaat. Het wordt ons niet voor de eerste keer verkondigd. Wij weten wie die middelaar is. We kennen zijn naam, we kennen zijn geschiedenis. Maar gemeente, er is natuurlijk wel een verschil tussen weten en weten. Je kunt iets weten met je verstand. Je kunt de namen en de feiten kennen. Zoals dat boekje op jullie school heet, jongens en meisjes. Heel belangrijk dat je de namen en de feiten kent. Maar hier gaat het om de kennis van het hart. Het heel persoonlijke weten. Er wordt niet gezegd op de vraag wie is deze middelaar. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat had ook een goed antwoord geweest op zich. Maar het wordt heel bezittelijk. Onze. En het evangelie laat zien, dan moet dat ook nog in de eerste persoon gezegd kunnen worden. Mijn Heer en mijn God. Wie is deze middelaar? Die vraag stellen we en die zetten we boven de prediking, daar gaat het om in deze zondag. Ten eerste is dat een gepaste middelaar. Dat wil zeggen, hij past precies op onze noden. Waarachtig, rechtvaardig mens, waarachtig God, die alle eigenschappen heeft, die alle deugden en kwaliteiten bezit om voor ons de enige, juiste, gepaste middelaar te zijn. Ten tweede is het ook een geschonken middelaar. Want zo zegt antwoord 18, die ons van God geschonken is. En dan ten derde een geopenbaarde middelaar, want hij wordt ons in het evangelie geopenbaard. Dus wie is deze middelaar? Hij is een gepaste middelaar, hij is een geschonken middelaar en een geopenbaarde middelaar. Met deze zondaggemeente, met de vragen en de antwoorden die de catechismus hier geeft, zijn wij aangekomen bij het allergrootste mysterie dat er in de Bijbel te vinden is. Er zijn natuurlijk heel veel mysteries, dat wil zeggen mysterion, het Griekse woord dat verborgenheid betekent. Er zijn heel veel verborgenheden. Bijvoorbeeld de schepping. God vertelt wel dat hij alles geschapen heeft en door zijn stem, door zijn woord alles in het leven geroepen heeft. Maar hoe dat nou precies is, dat is een verborgenheid, dat is een wonder, dat is een mysterie. De schepping is een verborgenheid, is een wonder, maar onze catechismus zegt dat geldt nog veel meer over de herschepping. Als een mens van dood levend wordt. Dat mysterie, die verborgenheid, die wind die gaat waaien en je weet niet waar die vandaan komt. Die geest die gaat werken, waar begint hij? Waar gaat hij naartoe? Mysteries. Maar het grootste mysterie dat in de schriften te vinden is, dat is toch wel de menswording van de Zoon van God. Die twee naturen, God en mens, in één persoon. Die ons voor allerlei vragen stelt. Zoals we dat ook bij Maria hebben gezien in de kerstdagen, hoe Gabriel haar wel dingen vertelde, maar ze begreep het niet. En ze stelde die vraag niet uit ongeloof, maar uit onbegrip. Hoe zal dat wezen? Terwijl ik geen man beken, ik heb geen omgang met een man, hoe kan ik dan in verwachting raken? En Gabriel heeft daar wel een antwoord op gegeven. De Heilige Geest zal over u komen, hij zal u overschaduwen, u omhullen. En daarom dat heilige dat aan u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Had ze toen begrepen? Nee, dat bleef een mysterie. Dat bleef een verborgenheid. Dat is heel haar leven ook een verborgenheid gebleven. In die zin dat zij als moeder van haar kind geduriglijk door dat zwaard doorstoken werd. Die door haar ziel zou gaan. Die verhouding tussen Maria en haar kind is zo uniek. Dat was voor haar ook een verborgenheid. Hij was niet alleen haar zoon, maar ook haar zaligmaker. Maar ze heeft er wel de vruchten van beleefd. Nou, hier zijn we dus beland bij het grootste mysterie, het grootste wonder dat ooit op deze wereld gebeurd is, dat die allerhoogste God een nederig, klein, nietig mens geworden is. Dat de koning der koningen de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Dat de alwetende en de alwijze en de almachtige een hulpeloos, een onwetend kind is geworden. Daar hebben de profeten aan getast om dat in profetische vergezichten onder woorden te brengen. Daar hebben de theologen woorden naar gezocht om dat in belijdenissen te vervatten. Daar hebben ze eeuwen en dwalingen lang over gedaan om uiteindelijk in het concilie van Nicea en ook later van Chalcedon belijdenissen op te stellen waarin die goddelijke en menselijke natuur in één persoon werd verwoord. En daar gaat de catechismus dus op in, met die vragen die gesteld worden. Waarom moest hij nou een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, dat betekent eiste, Gods rechtvaardigheid eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens die zelf een zondaar is, niet kan voor anderen betalen. Hij moest dus mens worden. Want de mens heeft gezondigd in Adam. En de middelaar moest een waarachtig mens zijn. Net zoals Adam, net zoals u en net zoals ik en jij moest hij mens zijn. Om zo de zonde die de mens gedaan heeft ook weer goed te maken, te kunnen betalen. Dat kon dus geen ander mens zijn, niet Mozes, de grootste uit het Oude Testament. Dat kon Johannes de Doper niet zijn, de grootste zelfs in het Koninkrijk der Hemelen. Niemand is meerder dan Johannes, zo heeft Jezus gezegd, maar dat waren mensen die genoeg hadden aan zichzelf. Ze waren wel waarachtig mens, in dat opzicht konden ze dus wel een plaatsvervanger zijn, maar ze waren geen rechtvaardig mens. Ze hadden genoeg aan hun eigen zonde. Die kunnen ze al niet eens betalen. Dus een waarachtig, maar ook een rechtvaardig, dat wil zeggen een zondeloos mens zijn. Die alleen wordt door God goedgekeurd. En hij moest ook tegelijkertijd waarachtig God zijn. Want alleen die goddelijke natuur stelde hem in staat om de last van de toorn van God, de last van de zonde te kunnen dragen. Dat betekende overigens niet, gemeente, dat het dan voor de Heer Jezus makkelijker is geweest. Dat kunnen we misschien denken, dat je denkt, ja, de Heer Jezus was toch ook God. Hij kon die last van de toorn van God ook dragen. Voor hem was het dus eenvoudiger. Hij was God. Maar het is juist het tegenovergestelde. Door zijn godheid werd dat lijden des te zwaarder. Want we zien het bijvoorbeeld al in de Hof van Gethsemane. Als de Heer Jezus zo onder de last van de toorn van God gebukt gaat, dat hij, zoals hij ergens zegt, geperst wordt. He, zoals olijven uitgeperst worden. Hij is niet voor niks in Gethsemane, in de olijvenpers, zoals dat letterlijk betekent. Hij wordt uitgeperst, de last van de toorn van God die drukt zo zwaar op hem dat hij gaat zweten en dat als bloed van zijn gelaat afdrukt. Er is wel eens een medische verklaring voor gegeven dat zijn bloeddruk zo hoog opliep dat dat bloed uit zijn poriën geperst werd. En elk ander mens had al lang al gestorven geweest. Dat hart kan dat niet aan, dat scheurt. De aderen kunnen dat niet aan. Een mens zou overlijden. Dat gebeurt ook wel eens, dat mensen in een uiterste nood en in grote angst aan een gebroken hart, aan een gescheurd hart overlijden. Maar omdat hij God was, hield die godheid hem als het ware overeind. Terwijl elk ander mens al overleden was, hield de godheid zijn menselijke natuur overeind. En werd dus dat lijden alleen maar zwaarder. Het is niet zozeer die lichamelijke smart geweest, dat is natuurlijk ook een vreselijk lijden geweest, hè, de kruisdood. Ook daar is vanuit de medische wereld wel op gewezen dat dat wel een van de meest verschrikkelijke manieren is om te sterven. Alle pijnen, alle koorts en alles wat er in een mensenlichaam kan omgaan. Maar daarin was de Heer Jezus natuurlijk niet uniek. Naast hem hingen ook kruiselingen die in datzelfde lijden waren. Maar het is met name de last van de toren van God, de last van de zonde van zijn volk, die hem zo ondraaglijk zwaar deed lijden, zo onvergelijkbaar zwaar deed lijden. En deze middelaar die wordt ons dus als een gepaste middelaar verkondigd. Een engel past niet op onze nood. Al is hij dan heilig, al is hij dan zondeloos, maar hij weet niet wat zonde is. Hij kan de last van die zonde ook niet dragen. Andere mensen kunnen het niet, dieren kunnen het niet, geen enkel schepsel kan het. Dit alleen, dit is de gepaste, de door God goedgekeurde middelaar. En dan wordt uiteindelijk de vraag gesteld, het thema van onze prediking, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Daar heeft de catechismus dus een poosje mee gewacht. Er is een aanloop in de catechismus te vinden naar het noemen van de naam van die middelaar. Er is gezocht naar allerlei soorten middelen. En het is niet omdat de catechismus de naam van die middelaar niet wilde noemen, maar omdat de mens zo hardnekkig en zo ongelovig is dat hij maar blijft zoeken en blijft werken om het zelf op te lossen. Dat is helemaal naar de zondige weg eigenlijk toch wel, die de mens ook als hij genade ontvangt toch gaat uitproberen. Als de mens ontdekt wordt aan zijn zonde en aan zijn schuld, als hij, zoals de catechismus dat ook laat zien, zijn ellende leert kennen, dan is hij niet direct bereid om zich te laten zaligen en om zich te laten verzoenen met God door deze middelaar. Nee, dan gaat hij op zoek, dan gaat hij aan het werk. En hij zou liever op zijn knieën naar Jeruzalem kruipen. Of liever een hypotheek van 1 miljoen euro opnemen dan dat hij zijn hand op gaat houden bij God. Dat zit zo in ons bloed. Die werkheiligheid. Ik heb daar vorige week al het een en ander van gezegd, dus dat ga ik niet nog een keer herhalen. Maar als een mens in beginsel dus uitgewerkt begint te worden, en ik zeg in beginsel, want Kolbrugge, de prediker uit Duitsland, die zei, de oude monnik in ons, die sterft nooit. Een mens blijft maar terugvallen in dat verbroken werkverbond. Blijft maar leunen en steunen op allerlei soorten van middelen, van eigen gerechtigheid enzovoort. Maar er is in het leven der genade bij aanvang en bij voortgang wel zo'n moment dat een mens voor een ogenblik eens uitgewerkt is. En is dat nou in uw of in jouw leven ook al zo geweest? Dat je uitgewerkt raakt. En dat je ziet, het zijn niet de offers die ik breng. En het zijn ook de tranen niet die ik pleng. Ofschoon ik ganse nachten kan wenen. Dat daar geen vrede in ligt. Niet in wat u doet. Niet in wat jij niet doet. Al zijn die dingen op zichzelf nog zo goed. Maar dat je nou eens echt uitgewerkt raakt. En dat deze vraag eigenlijk als een soort nood naar de Heer wordt opgezonden. Wie is toch deze middelaar? Nou heb ik alles geprobeerd. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn brullende ganse dag. Wie is toch deze middelaar die door God aangewezen, goedgekeurde, gepaste middelaar? En dan klinkt zijn naam. Onze Heere Jezus Christus. En wie zat hier nou op te wachten, gemeente? Wie van u, wie van jullie mag nou zeggen, daar heb ik nou naar uitgezien, dat deze naam zou mogen klinken? Omdat je ziet dat alles vastloopt. En dat je zelf niet beschikt over een middel. Dat je de prijs van je ziel aan God niet kunt voldoen. Dat je arm bent en ellendig in geestelijk opzicht. Dat dit nou water is op het dorstige. Dat dit nou het antwoord is waar jouw gewonde ziel naar zoekt. Wie is deze middelaar? En dan wordt er in dat antwoord ook heel persoonlijk gesproken. Daarin zie je dat hier echt iemand aan het woord is die niet alleen maar met verstandelijke kennis bezig is. Dat is trouwens in de catechismus nooit het geval. Altijd weer wordt er gepeild naar uw of jouw hart. Daar begint het al mee. Wat is nou jouw enige troost? Worden geen verstandsvragen alleen gesteld? Die komen natuurlijk ook aan de orde. Het gaat ook over de leer. We moeten ook kennis krijgen, verstandelijk kennis krijgen van wat God geopenbaard heeft. Maar het gaat vooral kennis van het hart. Troost. Wat troost u? Wat baat het u? Wat heb je er nou aan? Dat komt heel de catechismus steeds aan de orde. Het gaat hier om een persoonlijke, toegepaste geloofskennis. Onze. Mijn. Tolle deum, zei Luther. Neem het mijn weg en je neemt God weg. Het geloof in de beoefening, dat mag mijnen. Dat mag bezittelijke voornaamwoorden gebruiken. Onze Heere Jezus Christus. En zo zegt het antwoord op vraag 18. Die is ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing gegeven. Het woord getuigt ervan, gemeente, dat het de Heere Jezus is. Onze Heere Jezus Christus. Hij is geschonken. God heeft zijn enige geborene gegeven. Gabriel zegt tegen Maria, dit is dat heilige dat uit u geboren zal worden. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. God en mens in één persoon. Het vlees geworden woord, zoals Johannes dat noemt in het eerste hoofdstuk. Het woord, dat is Christus, was God. En was ook bij God. God en mens in één persoon. Hij is geschonken. Aan wie is hij geschonken? Nou, Johannes zegt in het derde hoofdstuk, aan de wereld. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, geschonken. Maar gemeente, nu moeten we wel een onderscheid maken, op grond van de schrift, tussen een schenking en een deelachtigmaking. Het zijn wat ouderwetse woorden. Maar dat staat ook in het formulier van de heilige doop. We kunnen de Heer Jezus geschonken krijgen. Hij is gegeven aan deze wereld. Maar we moeten ook deel aan hem krijgen. Het is duidelijk, de Heer Jezus is gegeven. God heeft zijn zoon geschonken. Maar dat moet ook toegepast worden. Hij moet ook onze, mijn Heere Jezus zijn. En daar komen we straks bij zondag 7 en ook later bij zondag 23 verder op terug. Maar hier neem ik er alvast even een voorschot op. Hij is geschonken, maar hij moet ook ons deel worden. En dat gebeurt, gemeente, als wij die deugden, die eigenschappen die we hier aantreffen en die we zojuist ook in 1 Korinthe 1 hebben gelezen, gaan leren verstaan. Dan gaat het over de kwaliteiten van de middelaar. Hij is geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En die deugden, die eigenschappen van de Heer Jezus, van deze middelaar, die corresponderen precies met onze ondeugden. Waar het ons nou aan ontbreekt, dat wordt in hem dus geschonken. Hij is tot wijsheid geschonken omdat wij zo dwaas zijn. Hij is tot rechtvaardigheid geschonken omdat wij vol van ongerechtigheid zijn. Hij is tot heiligmaking geschonken omdat wij zo onheilig zijn. En tot een volkomen verlossing omdat wij zo vastzitten, vastgekleefd in de zonde, gevangenen, slaven van de zonde en van de boze. En dat is ook, gemeente, de vraag die erin meekomt. Wat betekent dat nou in uw leven? Is hij dan inderdaad die gepaste middelaar die zo helemaal past op uw ondeugden? Corresponderen uw eigenschappen, wat u van uzelf, wat jij van jezelf hebt leren kennen, nou precies bij wat hij heeft? En hebben we hem daar in u nodig? Geschonken tot wijsheid. Paulus, die schrijft het in die eerste Korinthebrief. In het 20e vers. Waar is de wijze? En waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nadat wel de wijsheid God de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Met andere woorden, Paulus laat ons zien dat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is. Al hebben ze nog zo gestudeerd, al kunnen ze het nog zo prachtig formuleren, maar ze hebben mijn woord verworpen. Zo staat er in Jeremia. Wat wijsheid zouden ze hebben? Het is ook de vreze des Heren alleen die de echte wijsheid met zich meebrengt. Wie is er nou wijs? Wie is er nou verstandig? Is dat een hoogleraar neurochirurgie die precies weet hoe dat hersenen functioneren, die de moeilijkste operaties op de vierkante millimeter kan doen in ons brein? Zijn dat de Nobelprijswinnaars van de natuurkunde? Ongetwijfeld intelligente, hoogst intellectuele mensen. Maar dat is niet per definitie de wijsheid, zo zegt Paulus, zo zegt God zelf. Een wijze, een echte wijze in de Bijbelse zin van het woord, kan wel eens een heel laag IQ hebben. Zoals een oude buurjongen vroeger die naast ons woonde, een jongen met het syndroom van Down. Maar die heel dicht bij de Heere mocht leven. En aan iedereen die hij ontmoette vroeg: kent u de Heere Jezus? In al zijn eenvoudigheid. Het dwaze en het onedele, dat heeft God nogal eens uitverkoren. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen, ook die dat in hun verstand misschien heel hun leven blijven, daar wil God nogal eens zijn lof doen verkondigen. En we kunnen nog zo intellectueel zijn. En nog zoveel kennis en nog zoveel titels. En wat al niet meer hebben vergaderd. Maar als een mens zonder God leeft. En als een mens geen ernstig rekening houdt met de eeuwigheid. Al is hij professor. Al is hij Nobelprijswinnaar. Maar dan zegt de Heer, dan ben je een dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Die zijn wijs. Die oog hebben gekregen voor hun verlorenheid. Voor de noodzakelijkheid van een borg. Die de Heer hebben leren vrezen. In alle eenvoudigheid. En daarom komt er ook vanuit dit woord ook weer een appel op ons. Zoek toch die opperste wijsheid te kennen. Zoek God te kennen. Want dat is het belangrijkste in ons leven. Wat baat het een mens zo hij heel de wereld heeft. En alle wijsheid van deze wereld kent. En hij leidt schade aan zijn ziel. Maar de eenvoudigen, die wil God steeds gadeslaan. Want zij krijgen deze middelaar tot wijsheid geschonken. En ook wordt hij tot rechtvaardigheid geschonken, zo zegt Paulus en zo spreekt de catechismus ons hem na, die ons van God tot rechtvaardigheid geschonken is. En dan rechtvaardigheid naar de normen van God. Niet wat wij onder rechtvaardigheid verstaan, wat wij onder eerlijk of niet eerlijk, nee, de rechtvaardigheid van God. En als dat aan ons wordt duidelijk gemaakt, als de rechtvaardigheid van God ons op het hart wordt gebonden, dan ontstaat die vraag die we in Psalm 130 ook aantreffen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Die grote levensvraag, die door die jonge Engelse prediker McCheyne in het gedicht is verwoord. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig, zonder zonde, voor deze God kunnen verschijnen? Is dat onze levensvraag? Hoe kan ik nou zonder verschrikken, zoals het doopformulier dat zegt, rechtvaardig, zonder zonde, voor God verschijnen? En een begrip wat daarmee correspondeert, een eigenschap, een deugd die daar alles mee te maken heeft, dat is ook de heiligmaking. Hij is van God tot heiligmaking geschonken. Dat onderdeel van de heilsorde, dat juist voor Gods kerk voor zoveel strijd zorgt. En dan bedoel ik eigenlijk dat gebrek aan heiligmaking. Want dat is ook wel de strijd van de kerk genoemd. De lijdensgang van Gods levend gemaakte kerk. Heilig te willen leven. En het niet te kunnen. Vanuit de liefde van het hart, die door God is ingestort, de Heere alles zou willen geven. En niets te hebben. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat komt er van terecht? Dat was het toch wat de Heer Jezus aan Petrus vroeg. Hebt gij mij lief? En hij vroeg naar die hoogste vorm van liefde. Agape, dat wil zeggen de opofferende liefde. Die alles over heeft voor deze middelaar. Voor de zonen Gods. Hij had dat wel uitgesproken. Ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Maar toen het erop aankwam, toen bezweek hij voor de vraag van een dienstmeisje. Opofferende liefde. In de goede ogenblikken kan het geestelijke leven dat wel eens zeggen. Heere, ik wil nooit meer zondigen. En dan zal ik beloven dat ik dit doe en dat ik dat niet meer doe. En dat komt dan wel uit de liefde voort, maar toch ook vanuit een gebrek aan zelfkennis. Al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. Die anderen, dat wil ik nog wel aannemen, maar ik niet. En Petrus, hij viel het diepst. En daarom durfde hij dat woord ook niet meer na te spreken. De Heer Jezus vroeg Petrus, heb je nou agape, heb je nou opofferende liefde voor mij? En Petrus antwoordt met een heel ander woord. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb, zo staat het in de Statenvertaling. Maar hij zegt eigenlijk, ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Filia. Dat Griekse woord, dat gebruikt Petrus dan. Een heel wat lagere vorm van liefde. Want hij durfde zo hoog niet meer te spreken. Het ontbrak hem aan die heiligmaking. Aan die opofferende. Vleeskruisigende liefde. Die onvoorwaardelijk bereid is om dat oog uit te graven en die handen af te kappen. En in die strijd, gemeente, wordt deze deugd van de Heer Jezus, deze eigenschap van de middelaar, zo waardevol. Hij is geschonken tot heiligmaking. En juist als er iemand is in de kerk of thuis die zegt, wat moet er toch van mij terechtkomen? Dan heb ik na alles wat ik geleerd heb en alles wat ik van de Heer heb ontvangen, toch weer gedaan. Wat kwaad is in zijn oog. En ik moet nog dieper beleven en beleiden. Ik ben uw gramschap, dubbelwaardig. Ik ellendig mens. Nooit zal ik overwinnaar worden, nooit in eigen kracht. Hij is geschonken tot heiligmaking. En uiteindelijk, zo zegt Paulus dan ook, tot een volkomen verlossing. En ook dat correspondeert helemaal met de kwaal die de mens heeft. We zijn niet alleen maar dwaas. We zijn niet alleen maar vol van ongerechtigheid. We zijn niet alleen maar onbekwaam tot enig goed. Maar gemeente, we zijn ook nog eens slaven. Gevangenen. Paulus zegt, ik zie een andere wet in mijn leden die mij gevangen neemt. Slaven, weerloze slaven van de boze. Van de zonde, van de wereld. Als de gelegenheid zich bij de genegenheid voegt, gemeente, dan is een mens tot alles in staat. Dan is Petrus in staat om zijn lieve meester te verloochenen. Dan is een David in staat om alles wat hij heeft te verkwanselen. Dan zijn we echt tot alle boosheid geneigd. Maar hij is geschonken tot een volkomen verlossing. Een geschonken middelaar, gemeente, en daar moeten we, als we dat woord gaan ontleden, ook vanuit de schriften, dan komen we uiteindelijk allereerst terecht in de eeuwigheid. Toen daar, en ik moet dat in menselijke taal spreken, en dat schiet hopeloos tekort bij hoe de werkelijkheid was, maar toen de drie-enige God raad hield met zichzelf, in die verborgen raad des vredes, en in dat goddelijke wezen van Vader, Zoon en Heilige Geest dat gesprek plaatsvond. Met die woorden wordt het ons in de schrift ook getekend, dat wij er ons iets bij kunnen voorstellen. De Vader die vroeg zich af, en wie zal er nu borg zijn? Wie kan ik nou zenden? Wie kan mijn volk zalig gaan maken van hun zonden? En de Heer Jezus heeft zich bereid verklaard. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in mijn binnenste ingewand. En zo zien we daar, gemeente, die wonderlijke overgang van zondag 4 naar zondag 5 en zondag 6. Dat in de stilte van die eeuwigheid God zijn Zoon geschonken heeft. In die eeuwige schenking. En het is daarom, gemeente, dat de zaligheid van dat volk vast ligt. Omdat het in de eeuwigheid gebeurd is. Toen is Christus verbonden met zijn bruidskerk. Toen zijn zij aan hem gegeven. En is hij aan hen geschonken. Dat ligt vast in de eeuwige raad des vredes. In het overleg wat God met zichzelf heeft gehouden in de eeuwigheid. En nu is hij geboren als het vlees geworden woord, als de Zoon van God, als de Zoon van Maria, God en mens in één persoon, en heeft die lieve borg zijn bloed betaald, zijn bloed gegeven om deze schenking ook werkelijkheid te maken. Daar heeft hij de prijs betaald. De prijs van de zielen die hem geschonken waren. Daar heeft hij de prijs betaald voor hun zonde en voor hun schuld. Daar heeft hij de last van de toren van God gedragen. En om hem is de hitte van Gods gramschap nu geblust. En daar ligt het geheim. Hij is geschonken. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Is hij een gepaste, is hij een geschonken middelaar. En daar laat God zijn kerk ook niet over in het ongewisse. Dat wat hij bedacht heeft, wat hij in zijn eeuwig welbehagen heeft uitgedacht, wat in die vrederaad is besloten, dat maakt hij ook openbaar. Daar zal hij de mensen, daar zal hij zijn volk echt niet over in onzekerheid laten. Want dan wordt er gevraagd in die laatste vraag, maar waaruit weet gij dat dan? Hoe weet ik wie deze middelaar is? En hoe weet ik dat hij een gepaste middelaar is? En waarom hij geschonken is? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten heeft laten verkondigen. En door de offeranden van de en andere ceremonieën van de wet heeft laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Gemeente, hier wordt ons dus de bron aangewezen. Hoe kom je nou aan die wijsheid? Hoe weet je dat nou? Heb je een betrouwbare bron? Als je spreekt over de verlossing, als je spreekt over de middelaar, is dat niet een sprookje? Is dat niet een kunstig verdicht fabeltje? Weet je zeker dat die bron zuiver is en dat die grond het houden zal? En dan mag er gewezen worden op het heilig evangelie. Het onfeilbare woord van de eeuwige en de almachtige God. Die spreekt en het is er. En die gebiedt en het staat er. Dat profetische woord dat zeer vast is. Waarvan Petrus zegt, je doet wel in die je daarop acht geeft. Dat is een licht dat schijnt in een duistere plaats. God heeft dat geopenbaard, dat er een middelaar is, dat heeft hij in het paradijs gedaan. Namelijk in de moederbelofte. Daar heeft hij hem al beloofd. Dat vrouwenzaad, dat uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen, dat een overwinning zal behalen. Over de duivel en over de zonde en over de dood. Hij heeft het laten verkondigen door de patriarchen. Dat is een wat moeilijk Grieks woord, jongens en meisjes. Patriarch. Dat is een samenvoeging van twee woorden. Pater, vader. En arche, aarts. Dus de aartsvaders. De oppervaders. De vaderen Abraham, Isaac en Jacob. dat zijn de patriarchen. En ook door de profeten. Ze hebben het verkondigd. Abraham en Jesaja, al stonden ze nog voor de geboorte en voor het lijden en voor de opstanding van de Heer Jezus, maar ze hebben zijn dag gezien. Van verre en omhuld nog door nevelen, maar ze hebben zijn dag gezien. Ze hebben hem verkondigd. Hij is ook in de ceremonie van de wet en van de tempel uitgebeeld in de offers. In al die feesten van het Oude Testament, het ging allemaal om deze middelaar. En ten laatste is hij dan door de Zoon zelf, is alles vervuld. En dat betekent niet dat wij dus dat Oude Testament dicht kunnen doen, want het is nu allemaal vervuld en we hebben het Nieuwe Testament en dat is genoeg. En dat Oude Testament, dat is nog onvolkomen. Nee, de Heer Jezus zelf heeft gezegd, onderzoek die schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. Graven in de schrift. Ook in die schaduwendienst ligt zoveel onderwijs. Als het gaat om deze middelaar. Hij is van God geschonken. Hij wordt ons in dat woord geopenbaard. En dat woord, dat staat op recht en op waarheid pal. Dat is ons vertrouwen meer dan waard. Wat mensen ons kunnen zeggen, ook wat intellectuelen ons zeggen, wat de wetenschap ons voorspiegelt, dat moet nogal eens worden achterhaald. Allerlei theorieën, daar wordt het ongelijk weer van bewezen. Wat mensen zeggen, dat is hoogst onbetrouwbaar. Maar het woord van de levende God, dat is zeer vast. Het is al onze achting waardig. Eeuwig zal het bestaan. En daarin wordt hij nou geopenbaard. Geopenbaard ook door zijn woord. En laat ik daar nou eens een vraag aan koppelen, gemeente. Nu we die openbaring hebben. Nu hij ons wordt gepredikt. Nu hij ons wordt uitgeschilderd, zoals Paulus dat ergens noemt. Dat hij Christus heeft uitgebeeld, uitgetekend, uitgeschilderd ook in zijn lijden. Wij weten wie deze zaligmaker is. Wij weten de naam van deze middelaar. Hij is ons in het evangelie, zo zeggen onze leerregels, aangeboden. Hebt u hem nou al leren aannemen? Dat is een woordgemeente die is door de remonstranten gekaapt. Aannemen, ja, de mensen hebben het maar over aannemen. Je moet het aannemen. Nou, dat kan inderdaad heel verkeerd gebruikt worden, heel oppervlakkig. Maar laten wij van de weeromstuit niet denken dat het woordje aannemen iets onbijbels is. Want zoveel hem aangenomen hebben, niet het aannemen. Ja, je kunt van alles aannemen. Het is wel aannemelijk wat er staat. Nee, hem aangenomen. Hij is aangeboden. Hij wordt ons aangewezen. Zie dat Lam Gods. Hem aangenomen. Dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Nou, is dat er nou al van gekomen? Hebt u hem al aangenomen? Misschien wel met een bevende hand. Misschien wel bevreesd voor zelfbedrog. En bang dat je een gestolen Jezus hebt. Hebt u hem al aangenomen? Of kunt u hem nog steeds aan zijn plaats laten? En ook al staat hij dan in het gewaad van zijn woord voor je, maar je loopt er altijd nog omheen. En je kunt het altijd nog uitstellen. Ook misschien wel met vrome teksten. Maar die komen je wel uit, want dan kun je gewoon doorleven. Of misschien vanuit de bekommerdheid van je hart dat je het niet durft. En dat je niet de vrijmoedigheid hebt om hem aan te nemen. Dat kan ook. Dat het zoveel strijd geeft in je hart. Maar stel jezelf dan de vraag eens. Is hij dan geen goede zaligmaker? Als we hem niet aangenomen hebben, om wat voor reden dan ook, of het nou in de strijd is of in de goddeloosheid, uit gemak of in beschroomdheid, maar waarom is hij geen goede zaligmaker? Ontbreekt er iets aan hem? Dan buigen we ons toch biddend neer voor deze zaligmaker die in al zijn gepastheid en in al zijn welwillendheid en welmenendheid ons is geschonken. De Heere meent het goed met een mensenkind. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt in deze geschonken middelaar. En wat een wonder, gemeente, als de Heilige Geest dat woord gaat gebruiken om aan te dringen in onze ziel. Als die middelaar niet alleen maar geopenbaard wordt door zijn woord, maar ook geopenbaard wordt door zijn geest. Als de geest hem indraagt in onze harten. En hij schenkt er dat geloof bij. Dan is het onmogelijk, gemeente, zo zei professor Wisse ergens, dat ik mijn handen van Christus afhoud. Als ik mijn dwaasheid moet inleven en mijn ongerechtigheid en mijn onheiligheid, mijn slavernij van de zonde, de onmogelijkheid in mijzelf om mij eruit te bevrijden, en hij wordt mij dan gepredikt. En als de geest dan aandringt in het hart, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Wat een wonder is dat dan als de Heilige Geest die morgenster doet opgaan in de harten. En als dat heil aan ons hart wordt toegepast. En als we in beginsel leren verstaan. Wat hier staat. Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus. De gebieder. De Kyrios, de Almachtige, die kan wat ik niet kan. Jezus, de zaligmaker. De door God gegeven zaligmaker. Die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. De Christus. Die mij verkondigt wat ik nodig heb te weten. Die mij van al mijn zonden verlost. Die heerschappij gaat voeren in mijn leven. Onze Heere Jezus Christus. Die naam die zo heilig en zo groot en zo goed is, waarvan John Newton in een wat onbekend gedicht zegt: hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige, een arme en een ellendige. Die op deze naam gaat leren betrouwen. Amen. Thank you. Heer nog zoeken in ons gebed? Heere, dan mag ons gebed wel zijn, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat zal toch het gebed moeten zijn en ook worden van een ellendig en arm volk, dat ontdekt is aan zijn dwaasheid, zijn ongerechtigheid, zijn onheiligheid, zijn slavernij. Want uw volk, Heere, dat is toch een schriftuurlijk volk. Dat zoekt toch in de schriften naar bevestiging van de zaken die beleefd worden. En als het naar het woord niet is, dan kan het niet bestaan. En daarom moeten we onze bekering, of wat we ervoor houden, in de schriften kunnen terugvinden. Want u hebt het geopenbaard, die geschonken middelaar, en hoe dat die verbonden wordt aan een arme ziel. Een rijke Christus, een arme zondaar, en hoe die twee bij elkaar komen, daar bent u niet onzeker over in uw woord. En Heere, dat is een zaak die niet alleen maar voor het eerst beleefd moet worden, die gepaste middelaar, maar dat wordt al meer een zaak. Hoe meer zelfkennis we hebben, hoe meer kennis van onze ondeugden, hoe meer dat de deugden van die middelaar gaan schitteren. En dat we van een geschonken borg moeten leven, van zijn verdiensten alleen. Heere, pas het toe aan onze harten. Achtervolg het met uw geest. Laat deze leerdienst niet hier achterblijven in de kerk. Maar geef, Heere, dat we het nog eens mogen nalezen, naluisteren wellicht, dat we er nog naar mogen onderzoeken. Want in wie u gaat werken, die krijgen toch vermaak in de inwendige mens, naar de inwendige mens. Om uw woord te onderzoeken, om daarbij te leven, om daaruit te putten, om daarop te leunen. En het is geen best teken als we die Bijbel, als we de schriften zo dicht kunnen laten. Heere, wilt u zo zelf ons tot stilstand brengen als we nog onbekeerd voortleven. Bewaar ons daarom allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wees met ons het verdere van deze week die we begonnen zijn. Wilt u met de kinderen op school zijn, de jongeren in de studie, op het werk. Gedenk hen die niet kunnen werken. Er zijn ook jongeren die door allerlei kwalen tijdelijk of misschien wel gedurig verhinderd worden. En die niet kunnen worden wat ze graag hadden willen zijn. Wat kan het ook voor een jongere zo'n kruis zijn. Heere, ontfermt u zich over hen. Wilt u met de vaders en de moeders zijn? Wilt u met ons zijn in het maatschappelijke leven? Wilt u zijn met ons in het ambtelijke leven? Als de kerkraad ook nog bijeenkomt, geef ons alles wat nodig is. Maar ook bij de bezoeken en de catechisaties wil u het alles zegenen. En geef, Heere, dat toch spoedig het gemeenteleven weer voortgang mag hebben. En dat de maatregelen die steeds minder goed begrepen worden, toch ook in wijsheid, zoals u dat bedoelt, kunnen worden aangepast. Zodat we als gemeente weer samen mogen komen naar uw eigen woord. Wilt u zo met ons zijn en ons genadig zijn in alle dingen, in moeite, in beproeving, in zorg, in verdriet. En breng ons ook op uw tijd weer bijeen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 98, het tweede vers, is onze slotzang. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede van 98. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.